Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 61, de versen 3, 4 en 7. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid, want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en bee gehoord. En ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven, uw majesteit. Psalm 61, de versen 3, 4 en 7.
Thank you.
gemeente, wij luisteren naar de wet des Heren en daarna zingen wij Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Psalm 119, vers 87. God dan sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heere uw God. En ik ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht, dergenen die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, want 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze wetgemeente vat de Heer Jezus ons samen in deze hoofdsom: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste. En dat is ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden. Heren, dat hebben we eigenlijk al gedaan als wij gezongen hebben. Nadat we uw heilige wet hebben ontvangen en gehoord. Tot u gebeden, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Want ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezegd. Bestuur daartoe in gunst naar uw wet, mijn gangen. Heere, zo in afhankelijkheid voor u te komen, in het besef van onze onwaardigheid. Dat wij voor uw heilige wet, voor uw oog niet kunnen bestaan, die ons de dood aandoet. En nochtans, o doe ons dat heilig nochtans des geloofs kennen, om u aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. Niet meer buiten u te kunnen leven. Wat een genade bewijst u ons, Heren, dat we hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. Het wordt zo langzamerhand ook in ons eigen volk uitzonderlijk. Als mensen en jonge mensen op zondag naar de kerk gaan. Het is ook niet onze trouw en onze verdiensten en onze doorzetting. Het is ook niet alleen maar een stuk traditie. Die wij niet willen opgeven. Maar het is uw trouw, Heere. Waar geslachten gaan en heen gaan. Mensen sterven, jonge mensen aantreden. Daar wilt u uw belofte bevestigen. Dat u uw gemeente bouwt van kind tot kind. En van geslacht tot geslacht. En wat wijkt en wat wankelt. Maar uw woord, o God, staat in der eeuwigheid. En doe ons daarop staan. En geef dat dat ons levensfundament mag zijn, om het ook eenmaal onze stervenstroost te mogen zijn. Wil ons daartoe zegenen, Heere, ook vanmorgen. Wil zelf bij ons komen, zoals u komt in het gewaad van de schrift, en door de kracht en hulp en de bijstand van uw heilige geest. Dat hij het leven wekken uit de dood. Dat hij doden doet horen de stem van Christus. Dat hij het verlangen wekt in het hart om bij u te behoren. Maar dat hij ook bevestigt en vertroost en zijn eigen werk versterkt en voleindigt. Naar de belofte die in hem ons gegeven is aan uw gemeente. Wil van ons weren, Heere, alles wat de heiligheid van uw huis in de weg staat. Want doe ons beseffen dat het sieraad van uw gemeente is. Opdat we in heilige eerbied en godsvrucht luisteren naar wat u zegt. En wat van hemelstransen ook vanmorgen tot ons komt. Draag het in ons aller hart in van oude mensen. En van heel kleine en jonge kinderen. Dat ze er iets van begrijpen, iets van verstaan. Wil ook jonge kinderharten bekeren. Leg de vrezen van uw naam er vroeg in. U hebt het gezegd, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En Heren, dan roept u ook nog oude mensen en mensen midden in het leven. Er kunnen zoveel zorgen zijn en problemen die ons in beslag nemen. De doornen en de distels, die vaak het goede zaad verstikken. Maar Heren, laat het u vanmorgen niet in de weg staan om het woord zijn loop te doen hebben. En wil ons zo zegenen, opdat we met de zegen van het heiligdom straks naar ons eigen huis terugkeren. Wij bidden u voor mensen in nood, in ziekte en zorg. Er zijn vele mensen ziek, ook in deze gemeente, ook in de ziekenhuizen of thuis ook ernstig ziek. U bent een God die geneest. U bent ook een God die vergeeft. Die kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Laat alle verwachting van u zijn. Hoe de weg ook is, rust mijn ziel. Want uw God is koning. En laat dan alles wisselen op zijn wenken, maar u zelf verandert niet. Nog in leven, nog in sterven, in heden of toekomst. Laat die troost de deel zijn van allen die uw heil verwachten. En die vanuit de nood, de beproevingen van het leven, met smekende ogen op u staren. Zegen, Heere, ook onze arbeid. Onze dagelijkse arbeid, als u ons nog kracht geeft en gezondheid om dat te mogen verrichten. Vandaag is de oogstmaand begonnen en wij weten niet hoe het hier is. Maar gezien het jaargetijde en de vele regen die er gevallen is, kunnen er zorgen zijn. Eén ding is vast, dat u regeert. Dan u hebt gezegd dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden totdat de Heer Jezus komt. En laat in alle arbeid en zorgen dien aangaande dat onze troost zijn. We hebben toch biddag gehouden. En dan zullen we ook straks, als u het geeft, wel dankdag kunnen houden. Als ons oog op u zal zijn. Zegen, Heere, ook de arbeid in uw koninkrijk. Ook in dat opzicht mag er gezaaid worden en zal er oogst zijn. Al zien wij het vaak niet. Nou kan het ons vaak benauwen dat zoveel gezegend zaad onvruchtbaar schijnt te zijn. Maar Heere, u staat voor uw eigen werk in. Wil ook alle arbeid in uw gemeente ook in deze vakantietijd daartoe zegenen. Wanneer ook vandaag jonge mensen in de gemeente zijn die de door u ontvangen tijd ook gebruiken willen om andere mensen in kennis te brengen met het ene nodige. Met de boodschap der zaligheid. Met de naam van de Heer Jezus Christus. Geef dat ze er zelf kennis aan hebben. En dat het niet alleen maar een uiterlijke opdracht is, hoe belangrijk ook. Maar dat het van binnenuit een getuigenis mag zijn. Zodat anderen ook daardoor geraakt mogen worden door de kracht van uw geest. En zegen deze jonge mensen daarin, versterk hen daarin. Geef ze moed om op u te zien en van mensen en van zichzelf af te zien. En al lijkt alles ijdel, Heere, maar de arbeid in u zal niet ijdel zijn. Dat hebt u beloofd. En zo mogen we onwankelbaar staan en bezig zijn, gesterkt in de genade die in de Heere Jezus Christus is. Wil uw koninkrijk bouwen tot aan de einden der aarde. Zegen de arbeid van evangelisatie en van zending. Zegen uw volk Israël. O, wil uw oude volk brengen tot de kennis van u. Ook in alle beproevingen die er telkens zijn in oorlogsgevaar. Het zal door de diepte van nood en leed heen gaan. Maar dan zult u komen tot uw oude volk. En uw voeten zullen staan op de Olijfberg, Heer Jezus. En u zult door de overmacht van uw geest leven wekken in het dal van doodsbeenderen. En ze zullen hem zien, die ze doorstoken hebben. En ze zullen rouw klagen over hem, onze Heer Jezus. Uit de Joden tot ons gekomen. En er zal in hem die fontein der genade geopend zijn voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Wij zien er naar uit en we bidden erom. En zo bidden wij om uw komst en de komst, de volkomenheid van uw rijk. Getrouwe God, hoor ons gebed. Vervul alle nooddruft. Heilig uw naam. In Christus naam alleen. Amen. We gaan lezen, gemeente, twee gedeelten uit de schrift. Het boek Numeri en uit de Galatenbrief. Allereerst het boek Numeri, daaruit lees ik u uit hoofdstuk 27, de eerste verse, en uit hoofdstuk 36, vanaf vers 1. En daarna lezen we in de Galatenbrief, hoofdstuk 3, vanaf vers 15. Numeri 27, vanaf het eerste vers. Toen naderden de dochters van Zelafia, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef, en dit zijn de namen van zijn dochters, Machla, Noa, en Hochla, en Milka, en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes, en voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht van de oversten en van de ganse vergadering, aan de deur van de tent der samenkomst. En ze zeiden: onze vader is gestorven in de woestijn. Hij is niet geweest te midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Maar hij is in zijn zonde gestorven. En hij had geen zonen. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft. Geef ons een bezitting in het midden van de broeders van onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes en zei: de dochters van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting van een erfenis in het midden van de broeders van haar vader. En gij zult de erfenis van haar vader op haar doen komen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken en zeggen: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, ze zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Indien hij geen dochter heeft, ze zult gij zijn erfenis aan zijn broeders geven. Indien hij nu geen broeders heeft, ze zult gij zijn erfenis aan de broeders van zijn vader geven. Indien ook zijn vader geen broeders heeft, ze zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het erfelijk bezit. Dit zal de kinderen Israëls tot een inzetting van het recht zijn, gelijk als de Heere Mozes geboden heeft. Hoofdstuk 36. En de hoofden der vaderen van de geslacht van de kinderen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse uit de geslachten van de kinderen van Jozef, traden toe en spraken voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht der oversten, de hoofden van de vaderen der kinderen Israëls, en zeiden: de Heere heeft mijn Heer geboden dat land door het lot aan de kinderen Israëls in erfenis te geven. En mijn Heer is door de Heere geboden de erfenis van onze broeder Zelafiat te geven aan zijn dochters. Wanneer zij een van de zonen der stammen van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden worden, zo zou haar erfenis van de erfenis van onze vaderen afgetrokken worden en toegedaan tot de erfenis van die stam waaraan zij geworden zouden. Zo zou van het lot van onze erfenis worden afgetrokken. Als ook de kinderen Israëls een jubeljaar zullen hebben, zo zou haar erfenis toegedaan zijn tot de erfenis van die stam waaraan ze zouden geworden zijn. En zo zou haar erfenis van de erfenis van de stam van onze vaderen worden afgetrokken. En toen gebood Mozes de kinderen Israëls naar des Heren mond en zei: de stam der kinderen van Jozef spreekt recht. Dit is het woord dat de Heere van de dochters van Zelafiat geboden heeft, zeggend: laat zij die tot vrouw worden die in haar ogen goed zal zijn, alleen dat ze aan het geslacht van haar vaderstam tot vrouwen worden. En zo zal de erfenis van de kinderen Israëls niet ongewend worden van stam tot stam. Want de kinderen Israëls zullen aanhangen en ieder aan de erfenis van de stam van zijn vaderen. Voort zal elke dochter die een erfenis erft van de stammen der kinderen Israëls ter vrouw worden aan een van het geslacht van de stam van haar vader, opdat de kinderen Israëls erfelijk bezitten en ieder de erfenis van zijn vaderen. En zo zal de erfenis niet omgewend worden van de ene stam tot de andere, want de stam der kinderen Israëls zullen aanhangen en ieder aan zijn erfenis. Gelijk als de Heere Mozes geboden had, zo deden de dochters van Zelafiat. Want Machla, Tirza en Hochla en Milka en Noa, de dochters van Zelafiat, zijn de zonen van haar oom tot vrouwen geworden. Onder de geslachten van de kinderen van Manasse, de zoon van Jozef, zijn ze tot vrouwen geworden. Zo bleef haar erfenis aan de stam van het geslacht van haar vader. En dit zijn de geboden en de rechten die de Heere door de dienst van Mozes aan de kinderen Israëls geboden heeft in de vlakke velden der Moabieten aan de Jordaan van Jericho. En tot slot lezen wij gemeente Galaten 3, vanaf vers 15. Daar schrijft de apostel: broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs het verbond van een mens dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet de zaden als van velen, maar als van één, uw zaad, en dat is Christus. Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de belofte. Maar God heeft ze Abraham door de belofte genade gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld. totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En ze is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de belofte Gods, dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En we zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovele als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de belofte erfgenamen. Tot zover, gemeente, het woord des Heren. We stellen ons nu in de dienst de offerande gemeente. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde collecte is een bijzondere collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap en voor de Gereformeerde Bijbelstichting. Volgende week, zo de Heer het u geeft, hoopt in de avonddienst bij u voor te gaan door meneer Exalto uit Benthuizen. En tenslotte, ten overvloede wordt u meegedeeld dat na de dienst er onder het genot van een kop koffie in de Hoeksteen gelegenheid is om met het Dabar-team kennis te maken. En achter in de kerk liggen folders ter informatie van dit werk. Wij gaan zingen, gemeente, uit de 105e psalm. En wel de versen 4, 6 en 7. Gij volk uit Abraham gesproten, al wat hij Isaac heeft gezworen. En hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Kanaan leveren in uw handen, het welk het snoer uw erfdeels wezen zal. Psalm 105, en wel de versen 4, 6 en 7. zingen naar de prediking gemeente Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers. Vanmorgen gemeente het woord van God vanuit Numeri 27, de versen 2 tot 7. Numeri 27 vanaf vers 2. En daar lezen wij, en zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de oversten en van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst. En ze zeiden, onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach, maar hij is in zijn zonde gestorven en hij had geen zonen. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft, geef ons een bezitting in het midden van de broeders van onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes en zei, de dochters van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven, de bezitting van een erfenis, in het midden van de broeders van haar vader. En gij zult de erfenis van haar vader op haar doen komen. Een merkwaardige geschiedenis, gemeente, dat begrijpen we eigenlijk al direct wanneer wij deze tekstwoorden lezen. Ik zou ook bijna zeggen, het lijkt wel een moderne geschiedenis, wat hier aan de hand is. Het zou eigenlijk in onze tijd gebeurd kunnen zijn. Wat wij lezen van deze vijf nog jonge vrouwen, ongetrouwde vrouwen, die voor haar recht opkomen. Die de moed hebben om voor Mozes en de oversten, je zou zeggen voor de overheid, voor het hele volk eigenlijk te verschijnen. En ja, dan dat niet te eisen, dan toch in ieder geval, moet ik zeggen, duidelijk en onomwonden te vragen om gelijkberechtiging, gelijke behandeling. Nou, als dat niet actueel is. Vrouwen die niet willen achterstaan en niet willen achterblijven bij de mannen in Israël en die daar ook openlijk voor uitkomen. En op het eerste gehoor, denk ik, dan staan wij eigenlijk er wat van verbaasd te kijken en we zeggen, ja, hoe kan dat nu? Hoe bestaat dat? Hoe is het mogelijk dat Mozes en de oversten van Israël, deze schijnbaar opstandige, rebellerende vrouwen, dat ze daarnaar geluisterd hebben? En dat nota bene nog wel bij het heiligdom. Staat er nadrukkelijk bij. Het is alsof deze vrouwen zich niet tot Mozes wenden en de overste van het volk, maar of ze God zelf ter verantwoording roepen. En dat ze aan hem hun eisen voorhouden. We zien dan ook dat Mozes straks met ja, het hele geval wat verlegen is. Hij weet er zelf geen raad mee, hij weet er geen oplossing voor. En dan weet hij uiteindelijk maar de beste weg te gaan, gemeente die een mens gaan kan, hij gaat ermee naar God toe. Dat zegt ons in de eerste plaats, gemeente, dat het niet een kleine en onbetekenende zaak geweest is. Wat hier aan de hand is, God moet er eigenlijk zelf aan te pas komen en hij moet het antwoord geven. We lezen het toch, dat Mozes haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren brengt. Nou, dat is altijd de beste weg, laten we dat eerst maar zeggen. Gemeente, ook de enige juiste weg die een mens kan gaan. Wanneer hij verlegen raakt, wanneer hij geen raad weet met omstandigheden die zich kunnen voordoen en ja, dan blijkt de uitkomst toch wel heel verrassend. Wellicht ook anders dan Mozes en het volk hadden gedacht, want God geeft die vrouwen gelijk. En God laat zijn goedkeuring erover blijken. Over hetgeen deze vijf dochters van Zelafiat hebben gedaan. U zegt, wat willen ze dan eigenlijk? Wat vragen ze aan Mozes? Wat zit daarachter? Wat is de motivering van hun verzoek? Waarom komen ze nou blijkbaar heel officieel en ook wel doordacht, het is niet zomaar een grillen opwelling, maar heel wel doordacht, met haar eis naar voren? Wat drijft deze jonge vrouwen? Laten we dat eerst eens proberen te achterhalen, gemeente. Ze hebben de zaak heel goed overlegd, met elkaar besproken en... Ja, ze motiveren haar verzoek moedig en beslist. Wat daarachter zit, gemeente, laat ik het gelijk zeggen, dat is het ware geloof. Want weet u, zo handelt het geloof. Het bevraagt God om hetgeen hij heeft beloofd, om dat te ontvangen. Het geloof dat werkzaam wordt, dwars tegen alle tradities en omstandigheden en situaties in, met wat God heeft gezegd. En zich daarop verlatend, op wat God in zijn barmhartigheid, in zijn verbondstrouw heeft toegezegd, dan gebruikt dat geloof vrijmoedigheid om van God te begeren wat hij zelf heeft verordend. En ja, dan is het geloof, ik zou bijna zeggen, een heilig spel. Ik zie wat de ander niet ziet. Want het geloof ziet het onzichtbaar. Omdat het geloof de onzienlijke ziet, zegt de apostel. En omdat het hem getrouw acht die het beloofd heeft. En dat geloof kent ook geen vrees. Dat geloof gaat niet te raden met alles wat mensen zeggen en doen. Maar het is vol moed, vol goede moed wel te verstaan. Geloofsmoed. En het rekent niet met wat mensen zeggen en met menselijke oordelen en maatstaven. Maar het overweegt naar één ding. Wat God zegt. Maar daar gaat het om ook mee aan het werk. Het geloof is niet lui. Het geloof is in dat opzicht niet passief, gemeente. Het gaat aan het werk om het erfdeel te ontvangen. Om een plaats te ontvangen. Een onverdiende plaats, jawel. Maar nochtans een door God beloofde plaats onder het volk van God. Ja, dat is het eigenlijk. En dat is dan ook alles. Wat we bij deze meisjes, mag ik ze zo noemen vanmorgen, deze vijf wijze maagden ontdekken. U zegt, wat is er aan de hand, in welke situatie bevinden zij zich? Wel, Israël, u weet, het staat voor de deur van Kanaan. Duurt niet zo lang meer, gemeente, de woestijntocht is ten einde en dan gaan ze het beloofde land binnen. Straks dan gaat die deur wagenwijd open, dan zal God zelf die deur open doen, want hij zit nou nog op slot. En hij zit hermetisch op slot, zou je zeggen. Kijk maar eens naar die muren van Jericho en kijk maar eens naar de Jordaan. En u zegt, u moeten die mensen daar nou doorheen komen. Maar God zal zelf een weg banen, gemeente. En dan mag dat volk van God de erfenis gaan ontvangen. Dan mag het gaan delen. Ja, in wat God eeuwen geleden al aan Abraham en zijn nageslacht heeft beloofd. En dan ligt er 40 jaar, jaren van voltooiing en volleinding. 40 jaar ligt achter dat volk. Vol verdriet, vol ellende, vol opstand, vol ongeloof, vol rebellie. Vol verdriet ook bij God. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Vanwege de ontrouw en het ongeloof en de ongehoorzaamheid van dat volk. Waardoor dat eerste, dat vorige geslacht niet heeft in kunnen gaan. En waarom ook Zelafiat. Ze zeggen het erbij. Hij is in zijn zonde gestorven. Dat was die zonde van het ongeloof, van de ongehoorzaamheid. Ook Zelafiat, de vader van deze meisjes, in de woestijn is omgekomen. En met heel die woestijngeneratie te gronde is gegaan. En des te groter is dan het wonder. Dat God dat volk in de woestijn heeft bewaard. Teken van zijn presentie, van zijn trouw. Teken van de waarachtigheid van wat hij heeft gezegd. Ik zal dit land Kanaan aan u ten erfdeel geven. De zekerheid van zijn eed waarop u kunt staan. Aan Abraham gezworen. En dan komt de erfenis in zicht. Eigenlijk is ze al verdeeld. Wat een mooie zaak is dat, gemeente. U leest dat voordat het volk Kanaan ingaan is de erfenis al verdeeld. God heeft het al uitgedeeld. Zoals ouders dat doen bij hun leven, hoop ik. Zoals christen ouders dat bij hun leven eigenlijk te doen hebben. Moet je erfenis aan je kinderen verdelen. Moet u zelf doen bij het leven. Dat ze het weten zullen. Bewaart u voor veel verdriet en narigheid. Zo heeft God het tenminste ook gedaan. Het volk is al geteld, stamsgewijs, u leest dat in het boek Numeri, en elk aantal, elke stam, deel naar het aantal strijdbare mannen in overeenstemming met hun grootte. Mozes en Eleazar hebben die telling gehouden, net als 40 jaar geleden, toen deed Mozes het met Aaron. Maar er ligt dan wel een hele nare periode tussen gemeenten, een bepaalde geschiedenis tussen die eerste en die tweede telling. En het kan je alleen maar verbazen dat God dat volk nog eens een keertje laat tellen, dat hij niet zegt, ja, laat ik daar maar in ieder geval maar mee ophouden. Nee, dat na die woestijnperiode, waarin heel die woestijngeneratie omgekomen en gestorven is, toch Mozes opnieuw gehoorzaam dat volk telt, terwijl hij zelf niet mee mag naar binnen. Hij zal zelf sterven buiten de poort van Kanaan. En Eleazar heeft de plaats van zijn vader Aaron ingenomen. En u ziet heel duidelijk, gemeente, de overgave en de zekerheid van het geloof dat zich in Gods handen stelt en dat zeker is van de vervulling van Gods belofte. En dan staat er toch nog heel wat gebeuren. U leest dat later ook bij de profeet Micha. Dan wordt dat eigenlijk het volk in herinnering geroepen wat er gebeurd is op die laatste periode, die laatste etappe zou ik zeggen, van Sittim af naar Gilgal toe. Dat was net die laatste stukje van die woestijntocht, er is heel wat gebeurd, gemeente. Voordat dat vulkaan aan in bezit neemt en je zou bijna zeggen het gaat tussen bijen op het randje af. Israël dreigt telkens weer terug te vallen in de ontucht en de afgoderij. Het is zojuist gebeurd bij de Moabieten. Het heeft zich verslingerd aan de afgoden, aan Baal Peor. De straf van God en de toorn van God hebben dat volk getuchtigd en geslagen. En toch, dwars door alle zonde en ongeloof heen, God laat zijn volk tellen. En daarin wordt de erfenis nadrukkelijk toegezegd. En dat niet alleen, ze wordt ook verdeeld. Wonderlijk is dat, gemeente. O, dat is nou alleen de zijzekerheid van de zaligheid, gemeente, dat God zijn volk niet laat ondergaan. Krachtens zijn eeuwig welbehagen, krachtens zijn verbond. Omdat hij dat heeft gewild. Hoezeer dat volk dat ook verdient. En hoezeer de duivel dat ook bedoelt. Maar God laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. En dan komt Israël in Kanaan. Weet u waarom? Dat heeft alles met de Heer Jezus te maken. Laat ik dat gelijk maar zeggen. Dat heeft alles met Christus te maken. Het gaat niet om de zaden, zegt Paulus in de Galatenbrief. Het gaat uiteindelijk maar in die belofte van God aan Abraham gegeven om één zaad. En het welk is Christus. Hij is het grote zaad van Abraham. En het gaat in heel die geschiedenis van Israël, in zijn historie, in de vervulling van Gods heilsplan, alleen om hem. Dat heeft de duivel goed geweten. Want die heeft de moederbelofte ook gehoord. De vervulling van Gods heilsplan wil hij verijdelen. Daarom is hij vergramd op het zaad van Eva, op de ster van Jacob, over wie Bileam zo pas heeft geprofeteerd. Het gaat om dat heilige kind van Bethlehem, dat daar straks zijn voetstappen zal zetten en dat straks ook zal wederkomen tot Israël. Laten we dat niet vergeten. Maar het is ook God om zijn kind begonnen in de volvoering van zijn welbehagen. Hij op wie Jacob stervend heeft gewacht, wiens dag Abraham van verre heeft gezien en hij heeft zich verheugd. Hij is de inzet van de grote strijd. In hem gaat het om de erfenis. Zovele in Christus zijn, zegt Paulus. Dan zijn we erfgenamen. Daar is Kanaan het beeld en het teken en de profetie van. Gemeente, nou gaan we iets begrijpen van de achtergrond, de prediking van dat optreden van die dochters van Zelafiat. Het geloof ziet om wie het gaat. Ze hebben begrepen, deze meisjes, waarom het uiteindelijk gaat in de erfenis van Kanaan. En daarom zijn ze pijnlijk getroffen dat God ze blijkbaar overslaat. Want ze zijn letterlijk en figuurlijk niet meegeteld bij de getelden in Israël. En daarmee vielen ze eigenlijk buiten het erfdeel van Kanaan. Ze krijgen geen meter grond in eigen bezit. Niets wordt haar toebedeeld. Want ze hebben haar vader verloren, deze dochters van Jozef. En daardoor was de band, zo was dat in Israël, die haar aan het erfdeel van Israël verbond, verbroken. En waren ze getrouwd geweest, dan waren ze wel meegeteld in hun mannen. En opgenomen geweest in de familie, in het geslacht of in de stam, waartoe zij door haar mannen, door haar huwelijk zouden hebben behoord. Dat blijkt ook later, we hebben dat heel nadrukkelijk gelezen vanmorgen, gemeente. Het toebedeelde erfdeel dat verplicht om te huwen binnen de eigen stam, in dit geval van Manasse. Want weet u, een mens mag niet met het erfdeel van God doen wat hem goed dunkt. Je kan het ook niet verkwanselen, je kan het niet inruilen, je kan het niet aan een ander geven. Het is een hoogst persoonlijk erfdeel, gemeente, die band met Christus. En je kan het niet wijzigen, je kan de grenzen van Kanaan niet wijzigen, je kan dat erfdeel ook niet laten verdwijnen, je mag het niet in andere handen overgeven. Dat is ook ten ene male onmogelijk. Dat is juist de bijzondere betekenis die we in heel het Oude Testament vinden. En nog moet ik zeggen, die God hecht aan het land Kanaan. En dat heeft Israël ook moeten leren. En ik denk dat dat volk dan ook vandaag in de dag weer zal moeten gaan leren. Je mag er maar niet mee doen wat een mens wil, want al bezit Israël het wel. Maar het is nooit het eigendom van Israël, het blijft Gods eigendom. En Israël verovert het ook niet in eigen kracht. Het krijgt het uit Gods hand als een erfelijke bezitting. Het heilige land als onderpand en profetie van het hemels Kanaan. Dat is ook niet te veroveren. Dat is ook niet te verdienen. En als u dat met eigen krachten wil ontvangen, gemeente, laat dan alle hoop maar varen. Het is alleen maar te beërven. Uit vrije gunst en in de weg van Gods verbond. Gaat u begrijpen, gemeente, de ontreddering van de dochter van Zelafiat. God zegt eigenlijk tegen deze meisjes, jullie staan er buiten. En u ziet dat die mannen door Israël heen lopen en de mannen worden geteld, maar de meisjes worden overgeslagen. Ze vallen buiten de erfenis van het land der belofte. Ze vallen, zou je zeggen, buiten het verbondsrecht. Om deel te hebben aan de goederen der genade. En wie helpt haar? Wie zal het voor deze meisjes opnemen? Haar vader, zegt u, die hebben ze niet meer. Het zijn wezen. Hij is gestorven. En met zijn sterven is het uitzicht op het erfdeel in het land der belofte juist haar ontvallen. En als wezen staan ze hulpeloos. En tegelijkertijd moet ik zeggen, ook rechteloos. Want een wees kan hulpeloos zijn, maar toch rechten hebben, gemeente. Deze meisjes zijn rechteloos. Want waar moeten ze zich op beroepen? De wet? Wel nee, die gaf haar geen handvat om aan te grijpen. Het recht in Israël staat niet aan haar kant. Het betekent dat voor haar geen toekomst is weggelegd. Blijkbaar niet, want ze zijn gepasseerd en buitengesloten. Geen erfdeel. Dat God zich ten eigendom heeft verkoren als teken daarvan. Hooguit zou je kunnen zeggen, ja, zijn het bijwoners. Maar ze hebben geen enkel recht op de erfenis. En wat doen ze nu? Gemeente, zie dan hoe het geloof werkzaam wordt. Berusten ze daarin? Nee. Zeggen ze, nou ja, we horen er niet bij, hè. Dat verander je toch niet meer? Wat is er nog aan te veranderen? Rechteloos zijn we, machteloos. God heeft ons buitengesloten. Zoals iemand dat kan zeggen, ja, het is voor mij blijkbaar niet weggelegd. Moet u eens kijken wat deze vrouwen doen, gemeente, en wat ze zeggen. Ze blijven niet in haar tent in lijdelijke afwachting zitten. Maar ze gaan met haar nood naar God toe. En ze gaan op de weg die God zelf heeft aangewezen. Met haar rechteloosheid. En in heel hun benarde situatie wenden ze zich tot Mozes en de ambtsdragers, door God aangesteld. Ze vragen audiëntie bij God aan. Ze zeggen gewoon, heren, moet het zo? Is dat nou uw bedoeling? En ze hebben schijnbaar alles tegen. En er is niemand ook die met haar meegaat. Een oom of de een of ander of een ander familielid of iemand uit het volk die zegt, ja, maar je kan die kinderen er toch niet alleen voor laten opdraaien. Weet je wat, wij zullen jullie verzoek wel ondersteunen. Ze laten ze allemaal alleen en er is niemand die het voor haar opneemt. En van de erfenis is nog helemaal niks te zien. Want Israël staat per slotverrekening nog midden in de woestijn. En de deur van Kanaan, ik heb het al gezegd, zit nog steeds op slot. En toch gaan ze. Nou, dat is nou geloof. Dat is levend geloof. Want een levend geloof, gemeente, is een werkzaam geloof. Niks te hebben. Nergens je op te kunnen beroepen. Niets te bezitten. Alles tegen te hebben. Niemand die je helpt. En het dan met God wagen. En met zijn belofte. Wie zegt, is dat alles? Nou, dat zegt u goed, ja. Dat is alles. Als u daar nou eens achterkwam, gemeente, dat is alles. Meer hebben ze niet, meer hoeven ze ook niet. Dat is genoeg. Om een heilige moed te ontsteken die haar kracht en vrijmoedigheid geeft. Er gebeurt eigenlijk hetzelfde, gemeente, wat eeuwen later in dat heilige land gebeurt. Er is een uitgestoten, ten dode opgeschreven vrouw, een onreine vrouw die tot Jezus vlucht. Die de kwast van zijn kleed wil aanraken. Nee, niet met de moed van de wanhoop. Of het moest de heilzame wanhoop zijn, gemeente. Maar wonderlijk genoeg, dat is de moed der hoop. Die bloedvloeiende vrouw. Want we zeggen, haar levenskracht vergaat. De dood knaagt aan haar leven. Ze heeft geen enkel recht. Ze staat buiten Israël. Alleen, heb je daar wel eens over nagedacht? Genaderecht, dat er ook. Naar de wet is er geen recht dat de zondaar behoudt. Maar juist dat te ontdekken, dan openbaart zich dwars door alle onmogelijkheid heen. Dat heilig genaderecht in Christus, dat rechtelozen doet delen in de erfenis, door Christus verdiend en geschonken. En dat is uiteindelijk, gemeente, het verbondsrecht. Dat in Christus wordt vervuld en ontvangen, waarvan het erfdeel in Kanaan het teken is. En zo krijgen deze meisjes van Gods wegen een plaats. Niet van Mozes. Nee, of een dominee je zalig spreekt of wat ook, of een ouderling of de overste van het volk. Zeggen, nou ja, geef die kinderen ook wat. Misschien hebben ze gedacht, dan zijn we van dat gezeur ook een beetje af. Wat moeten we er? Nee, van Gods wegen. Onverdiend en ongedacht, of niet? Je kan wel eens op de uitslag wachten als je bij de dokter zit. U zegt, komt hij over een week maar terug voor de uitslag. Nou, je eet niet zo best, denk ik, zo'n week als het ernstig is. En u zegt, hoe zal de uitslag zijn? U kunt er niks meer aan veranderen. Je moet alleen maar afwachten. In spanning. Hoe zullen deze meisjes gewacht hebben, gemeente, toen ze daar bij de deur van de tender samenkomst stonden en Mozes ging met haar vraag naar God. En wat zal het antwoord zijn? Dat uit het heiligdom komt, die zegt, ja, daar moet het vandaan komen. Daar moet het antwoord vandaan komen, bij God vandaan. Zullen zij vanwege haar vader worden afgewezen? Zal God zeggen, ja, dan hadden jullie vader maar moeten geloven. Hè? Hij mag dan niet meegedaan hebben met de opstand van Korach. Dat was een heel apart geval, want dan was er, dat was de onvergeeflijke zonde. Die hebben heel nadrukkelijk zich tegen God verzet. En ze zeggen, daar heeft onze vader toch niet aan meegedaan. Nee, maar hij is toch desondanks wel in zijn zonde in de woestijn omgekomen. En hij heeft Kanaan niet betreden. Hij is heel, met heel die generatie is hij omgekomen onder dat algemene oordeel gevallen. En als ze daaraan denken, ja, dan heb je geen hoop. Als God zou zeggen, wie was jullie vader eigenlijk? Heeft Selafiat het zichzelf niet waardig gemaakt, gemeente, voor hem, maar ook voor zijn kinderen? Dat zijn naam uit Israël wordt weggedaan en zijn gedachten is op zijn minst vergeten. En daar loopt het ook op uit, zou je zeggen, want die man heeft geen zonen gekregen. En dan verdween zijn naam uit het volk van God, uit de heilige registers van het verbond van God. Dat is heel eenvoudig en uitgemaakte zaak, volstrekt duidelijk. En er is geen mouw aan te passen, gemeente, helemaal niks. Er is geen enkele wetsregel, er is helemaal geen verordening of wat dan ook. Dat u zegt, nou ja, ze kunnen het misschien toch, nee. Het land is al verdeeld, God heeft gezegd, aan deze getelden zal het land ter erfenis worden uitgedeeld. Nou, wat valt er dan nog te verdelen, gemeente? Met alle eerbied gezegd, maar als de koek op is, dan is die op. En misschien heeft Mozes dat eerst ook wel gedacht en gezegd. Ja, mijn lieve kinderen, ik zou jullie wel willen helpen, maar het is allemaal al gebeurd. Wat doen jullie hier eigenlijk? Het land is al verdeeld. Er blijft niks meer over. Dan blijkt God een God van wonderen te zijn. En ze zeggen, heren, waarom zou de naam, dat is ook een heilig waarom, dat mag u echt tot God zeggen. Er zijn van die verschrikkelijke waaroms die een mens tot God durft te zeggen. Maar het is een heilig waarom. Heren, waarom zou de naam van onze vader nou worden uitgeroeid? Geef ons ook een bezitting. Kent u dat gebed? Als een rechteloze bij God aan te komen. En alles tegen te hebben. En te moeten zeggen, heren, als ik op mijn gezin kijk, of als ik op mijn geslacht kijk, of als ik, ja, wie ben ik en wat is mijn huis? En nochtans, je aan God vast te grijpen. In die heilbegeerte, staande op zijn belofte. O gemeente, wat denkt u? Hebt u het hart in uw lijf om iemand de deur te wijzen die zo bij u aanklopt? U zegt, nou dat zou nogal wel waar zijn. Wat dacht u dan van God? Zou God de deur wijzen aan zulke mensen? Wat is het hemels antwoord uit het heiligdom? Ik denk dat Mozes met blijdschap naar buiten gekomen is. Het is een van zijn laatste dingen die hij mag zeggen. Voordat hij gaat sterven. Maar dat er weinig dingen die hij gezegd heeft. Die hij met zoveel innerlijke vreugde gezegd zal hebben. Hij zal er misschien zelf ook van opgekeken hebben. Het gaat helemaal tegen recht en wet in wat God zegt. En wat voordien niet gebeurd is, dat gaat nu gebeuren. God sluit niemand uit. Hoort u dat goed? En als iemand uitgesloten wordt, dan doet u dat zelf. Maar God sluit niemand uit van het erfbezit dat hij kwijt wil. En wat zegt de Heere tegen Mozes, de dochters van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven het bezit van het erfdeel. En gij zult de erfenis van haar vader aan haar doen toekomen. Wat is God royaal, gemeente? Hij discrimineert niet. God zegt niet, nou geef ze dan ook maar de helft. Of een deel daarvan. Hebben ze ook wat? God zegt de gehele erfenis. Evenveel, even groot. Als de zonen zouden ontvangen. Ja, dat is iets van het nieuwe verbond. Hier gaat toch de heerlijkheid van Christus lichten in hem, zegt Paulus, is nog man, nog vrouw. Daar vallen nou alle beperkingen en grenzen weg. Er komt, naar aanleiding van dit optreden van deze dochter van Zelafiat, een nieuwe verordening. En dat is een verordening, gemeente, die profetisch heen wijst naar de volkomenheid van de bedeling die met Christus gekomen is. Waarin geen onderscheid meer is, maar waarin allen, zegt Paulus, die in Christus zijn, volledig delen zullen in de erfenis door hem verworven. O, dan is die tijd van de tuchtmeester voorbij, zegt de apostel. U weet, dat was de tijd van de opvoeding. Die is dan ten einde gebracht, de wet is tot haar einde gebracht, en dan zijn al Gods kinderen, Jood of heiden, slaaf, of vrije man of vrouw, één in Christus. Ja, let wel, indien zij van Christus zijn. Nou, daar gaat het om, ik heb het u al gezegd. Dat is het zaad, zegt Paulus. Dan zijn ze Abraham's zaad, dat Kanaan beloofd is. En uit de belofte erfgenamen. Daar moet u wel acht op geven. Indien wij van Christus zijn. Alleen in hem zijn Gods beloften verzegeld en waarachtig. En buiten hem kan God geen mens gelijk geven. Dat is het diepe geheim dat in dit goddelijk antwoord aan deze dochters verscholen ligt. Het gaat ook hier om hem die het heilig recht van God heeft vervuld. Zo dat de belofte alleen, zegt Paulus, door het geloof in Christus aan de gelovigen geschonken zou worden. Nee, de wet doet mij niet ingaan, gemeente. De wet houdt de deur van Kanaan eeuwig op slot. En aan de wet kan ik geen enkel recht ontleden. Nee, de wet doet mij niet erven, integendeel. Die doet mij buiten staan en die maakt me juist rechteloos. Die onterft mij. Maar Paulus zegt, er is een belofte. Die wet heeft de belofte niet teniet gedaan, niet ontkracht. Die wet die klaagt me wel aan en God heeft die wet er expres bijgegeven. Die is erbij gekomen. Opdat wij zouden verstaan dat de belofte pure genade is en anders niets. Want door die wet zijn wij alle onder de zonde besloten en de wet ontneemt mij alle recht. Maar de belofte van God blijft bestaan en dat verbond van God, dat is onwankelbaar, gemeente. En daarom, vanuit dat welbehagen God, krijgen die dochters van Silavia deel aan de erfenis. En niet alleen zij, maar allen die als rechtelozen nochtans vluchten tot de God van het verbond en tot zijn heiligdom. En die daar, in het geheim, in het mysterie van het heiligdom, en wie is dat? Dat is Christus. De garantie van de erfenis ontvangen. Dat is toch genade alleen, of niet? U zegt, het is wel een verloren zaak. Jawel. Indien de erfenis uit de wet is. Dan is ze niet uit de belofte, zegt Paulus. Dan is er voor die belofte ook geen plaats. Want die wet doet ieder mens de das om en de dood aan, zonder onderscheid. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten. En gemeente, dan kunt u de erfenis wel vergeten. Want onder die wet zijn wij allen in bewaring gesteld en besloten. En dan blijft de grens van het beloofde land dicht. Maar, zie nu wat er gebeurt. Hoe krijgen deze dochters deel aan de erfenis? Paulus zegt het, God heeft ze haar als aan Abraham. Door de belofte genadig gegeven. En zo wordt het recht der wet vervuld. Want het is niet een zaak van toegeven, gemeente. God Mozes bracht haar rechtszaak staat voor het aangezicht des Heren. En daar wordt beslist. En dan heeft de mens daar geen enkele inbreng meer. Als God een rechtszaak beslist, gemeente, dan staat het eeuwig vast. Maar daar komt de mens niet tussen. Dat speelt zich af, mag ik het zeggen, in het binnenste heiligdom. En als Mozes voor God bezig is als de middelaar, dan staan de meisjes buiten. En dan staan ze daar in de nood van haar rechteloosheid. En ze kunnen niet mee naar binnen en ze kunnen ook niet door de gordijntjes heen gluren. Dan is de middelaar, zegt de apostel, alleen bij God bezig die het pleit beslecht. En daar moeten ze het van hebben. Daar moeten mensen het van hebben, gemeente, van de middelaar van het heiligdom. Die tot God gegaan is en die het heilig recht heeft volvoerd, ook voor rechtelozen en onterfden, om voor hem te pleiten. Nou, dat is nu de algemene rechtsregel, zegt God, van het koninkrijk der hemelen. Het werd sindsdien een verordening in Israël, en dat is het nog. Want dat is nou de grondwet van het koninkrijk Gods, gemeente. Zo alleen ligt de erfenis vast in het hemelse Kanaan, onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijk bewaard voor alle, zonder onderscheid, die in de kracht van God bewaakt worden op hun woestijntocht tot de zaligheid die bij God gereed ligt. En die straks geopenbaard wordt. Ja, Kanaan komt in zicht. Gemeente, trekt uw hart daarop aan. Mag ik het ook anders zeggen? Trekt uw hart op Jezus aan. Trekt het op de Heere aan. Wedergeboren tot de levende hoop, zegt de apostel, op die erfenis. Ja, dan hebben we er weet van dat we op aarde vreemdeling zijn. In de verstrooiing ronddolend, maar we trekken blijmoedig voort in volharding en in heimwee en in verwachting en in vreugde. Straks dan is de vreemdelingschap vergeten. En de woestijntocht volbracht. Ziet u die dochters van Zelaviat voorttrekken? Daar gaan ze. Kijk eens goed in de stoet der pelgrims.
die Kanaan binnentrekt, die rechteloze wezen, daar gaan ze. Ze gaan door de Jordaan onder de beschutting van de ark van het verbond. Ze gaan er dwars doorheen. En ze gaan als aan de hand van Rachab door. Mee Kanaan binnen, het land van de rust, tot kind aangenomen. En dan volledig delend in de erfenis, zo gaan zij voort met al de maagdenstoet haar koning vrolijk tegemoet in hem. Een erfdeel geworden, geordineerd naar Gods welbehagen en verzegeld met de Heilige Geest der belofte die het onderpand is van de erfenis. Hoe zeker en hoe zalig is het dan kind te zijn. Kind van God, en dan een erfdeel te ontvangen onder al de geheiligden, want een kind hoort thuis, en dit kind komt thuis. Amen. Gemeente, laten we samen danken. Heren, zo verstaan wij dat hier het land der rusten niet is, ook al gaan we met vakantie. En al zoekt de mens rust, dichtbij of ver weg, ontspanning. Maar geef dat wij verstaan dat hier de rust geschonken wordt. Hier het vette van uw huis gesmaakt, waar een volle beek van uw liefde en elk in liefde dronken doet zijn. Heren, wij danken u voor het woord dat u gaf. Geef dat wij het verstaan en bewaren. En vergeef het ons als we niet geluisterd hebben. Want het woord ligt nu voor ons en voor onze rekening. Ook op de dag der dagen. Maar wilt u het gebruiken om mensen en jonge mensen zich tot u te doen wenden. Om het erfdeel te zoeken dat nooit vergaat. En welzalig zijn ze die door de geest in Christus het onderpand ontvangen van de belofte toegezegd, om daaruit te leven door de kracht van het geloof, rechteloos in onszelf en buitengesloten vanwege de wet. Maar nochtans, de belofte is niet krachteloos, is in Christus vervuld, in wie de wet tot zwijgen is gebracht en tot haar recht gekomen is. O God, zegen zo het woord voor ons allen. Laten wij het overdenken en bewaren. Zegen deze gemeente. Zegen de dienaren van uw woord. Sterk hen met uw geest en kracht. Zegen de broeders van kerkenraad en kerkvoordij en allen die hier een taak hebben van uwentwege. Denk aan de mensen met vakantie. Bewaar ze waar ze zijn of gaan. Bewaar ze voor de zonde en voor het kwade. Behoed ze in uw handen tot die grote toekomst die met rasse schreden nadert, waarheen ons verlangen zich uitstrekt om bij u te zijn. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Amen. Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Dat is het derde vers. En vers 26. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenk ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. Psalm 106, vers 3 en vers 26. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang dan de zegen des Heren en de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Thank you.